onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Zullen we gaan zingen uit Psalm 36 en daarvan het tweede vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog. Uw recht is als Gods bergen, uw oordeel grondloos. Gij behoedt en zegent mens en beest en doet uw hulp nooit vruchtloos vergen. 36 vers 2. Gaan wij luisteren naar de heilige wet van de Heere onze God. Daarna zingen wij uit Psalm 119 en daarvan het derde vers. En vervolgens lezen wij de schriftlezing uit het evangelie van Marcus. Marcus 14 En daarvan de versen 1 tot en met 21. Markus 14, vers 1 tot en met 21. En daaraan vooraf zingen wij Psalm 119, vers 3. En hier vooraan lezen wij uit de wet van de Heere onze God.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We lezen nu Markus 14, te beginnen bij vers 1. En het Pascha en het feest der ongehevelde broden was na 2 dagen. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten hoe zij hem met listigheid vangen en doden zouden. Maar zij zeiden niet in het feest, opdat niet misschien oproer onder het volk worden. En als hij te Betanië was in het huis van Simon de Melaatse, daar hij aan tafel zat, kwam een vrouw, hebbende een albasten fles met zalf van onvervalste nardes van grote prijs. En de albasten fles gebroken hebbende, goot die op zijn hoofd. En er waren sommigen die dat zeer kwalijk namen bij zichzelf en zeiden, waartoe is dit verlies der zalf geschied? Want dezelfde had kunnen boven 300 penningen verkocht en die de armen gegeven worden. En zij vergrimden tegen haar. Maar Jezus zeide, laat af van haar. Wat doet gij haar moeite aan? Zij heeft een goed werk aan mij gewrocht. Want de armen hebt gij altijd met u. En wanneer gij wilt, kunt gij hun wel doen, maar mij hebt gij niet altijd. Zij heeft gedaan hetgeen zij kon. Zij is voorgekomen om mijn lichaam te zalven tot een voorbereiding ter begrafenis. Voorwaar zeg ik u, alwaar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. En Judas Iscariot, een van de 12, ging heen tot de overpriesters, opdat hij hem hun zou overleveren. En zij dat horende waren verblijd en beloofden hem geld te geven, en hij zocht hoe hij hem bekwamelijk overleveren zou. En op de eerste dag der ongehevelde broden, wanneer zij het paascha slachten, zeiden zijn discipelen tot hem, waar wilt gij dat wij heen gaan en bereiden dat gij het paascha eet? En hij zond 2 van zijn discipelen uit en zeide tot hen, gaat heen in de stad en u zal een mens ontmoeten, dragende een kruik water, volg die. En zo waar hij ingaat, zegt tot de heer des huizes, de meester zegt, waar is de eetzaal waar ik het paascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u wijzen een grote opperzaal, toegerust en gereed, bereid het ons al daar. En zijn discipelen gingen uit en kwamen in de stad en vonden het gelijk hij hun gezegd had en bereidden het paascha. En als het avond geworden was, kwam hij met de 12. En als ze aanzaten en aten, zeide Jezus, voorwaar, ik zeg u, dat een van u, die met mij eet, mij zal verraden. En zij begonnen bedroefd te worden, de een naar de ander tot hem te zeggen, ben ik het? En een ander, ben ik het? Maar hij antwoordde, zeide tot hen, het is één uit de 12 die met mij in de schotel indoopt. De Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is, maar wee die mens door welke de Zoon des mensen verraden wordt. Het ware hem goed, zo die mens niet geboren ware geweest. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de te lezen predikatie vindt u in het zojuist voorgelezen schriftgedeelte en daarvan de versen 1 tot en met 10. En het eerste vers lees ik nog met u en het 10e vers. En het paascha en het feest der ongehevelde broden was na 2 dagen. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten hoe zij hem met listigheid vangen en doden zouden. En het 10e vers. En Judas Iscariot, een van de 12, ging heen tot de overpriesters, opdat hij hem hun zou overleveren. Dankzegging en voorbeden doen wij samen met Jeroen en Esther Overbeke vanwege de geboorte gisteren van een dochter, Rosalie. Moeder en kind zijn nog in het ziekenhuis en voorbeden voor hen die in afwachting zijn van onderzoeken en van uitslagen. Zullen we de Heere bidden. Heere, welk een groot voorrecht hebt u ons ook vandaag weer gegeven. En dat wel in heel bijzondere omstandigheden. Heere, we kunnen het ons niet heugen dat een samenkomst als deze op een dergelijke manier wordt beïnvloed door maatregelen, terecht of onterecht, maar maatregelen vanuit de overheid om die gevreesde virus in te mogen dammen. Heren, en het is goed dat wij een overheid hebben die zorg wil hebben, een oog wil hebben voor de gezondheid en de verstrekkende gevolgen van het virus voor degenen die in de maatschappij een plaats hebben gekregen. Voor de bewoners van dit land. Ja, heren, we moeten het zeggen voor de bewoners wereldwijd. En wat heeft ons dat toch veel te zeggen? Want er gebeurt zo heel veel, terwijl er eigenlijk nog zo weinig gebeurt. We zien daarin, heren, dat u regeert. Want u hoeft maar te blazen en dat wat wij als vast achten, het blijkt wankel en broos en vergankelijk te zijn. Wat een lessen kunnen wij leren vanuit hetgeen wat er nu gebeurt. En geef, Heere, dat we met al deze dingen ook die plaats weten te vinden waar u ons vinden wilt. Namelijk in het gebed tot u. Heren, we zien veel goede dingen bij onze overheid. Maar het aanwijzen van die plaats, geen betere plaats om daar te komen, horen wij helaas niet. En wat is het dan een voorrecht, Heren, dat uw woord een zoveel andere boodschap wil brengen. En geef dat we er iets daarvan ook deze morgen zouden mogen ontvangen. Want de berichten vanuit de samenleving kunnen zoveel onrust, zoveel vragen, zoveel moeite, maar ook zoveel verdriet met zich meebrengen. En het is met verdriet dat we zien dat we hier niet met z'n allen kunnen zijn. En toch, Heren, en laat het zo mogen zijn, dat we degenen die we hier niet zien, dat we op een andere manier met hen verbonden mogen zijn. En ook dat geeft u ons. De middelen van het beluisteren van uw woord. En als die middelen er niet zijn, dan geeft u nog de middelen van het kunnen lezen en het horen van uw woord. En bovenal hebben we het nodig, Heren, dat u daar zelf in meekomt. Heren, want wat zal het ons nut doen met het lezen van al die woorden en al die berichten, als het ons niet bij de bron van ons bestaan brengt. En dat is een verloren bestaan van nature. Een bestaan buiten u en een bestaan zonder u. En het is niet verwonderlijk, Heren, dat er dan ook zoveel verwarring, maar ook zoveel angst is in de maatschappij als het gaat om een ziekte die rondwaart. Maar geef dat wij door genade, en dat is het, als wij dat vertrouwen in aanvechtingen mogen kennen, zoals de dichter van Psalm 77 dat mocht doen. Uw weg was in de zee en uw pad in grote wateren en uw voetstappen. Heren, u hoeft daar ook geen verantwoording over af te leggen. Want u bent die grote God en uw voetstappen werden niet bekend. U leidt uw volk. als een kudde door de hand van Mozes en Aaron. Heren, u ging voort en u gaat voort met uw vergaderend werk. En geef dat we uw voetstappen in deze ook zullen opmerken. Mogen opmerken. Heren, wilt u ons een gezegende dienst geven. Als we hier zijn, en het past ons om u daarvoor te danken dat u daartoe in de gelegenheid stelde. Maar ook als wij op een andere plaats meeluisteren, door middel van internet of de kerktelefoonverbinding, u geeft het ons. Heren, wilt u zelf uw zegen schenken, ook deze morgen, en daarin alles geven, op de kansel, maar ook aan de luisteraars, wat nodig is. Vergeef al het onze en gedenk in uw gunst, om Jezus wil alleen. Amen. Ik zie dat ik de dankzegging niet heb gedaan, dat hopen we dan in het dankgebed nog te doen. Er zijn 3 collecten. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven bij de uitgang van het kerkgebouw in de daarvoor bestemde collecterekken. De eerste collecte is voor de eredienst, de tweede voor kerkelijke kassen. En de derde collecte is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. En we gaan zingen van Psalm 132 en daarvan de versen 6. Bekleed, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid. Uw gunstvolk juich door u geleid. Versmaad hem die gij zal verliet om uw knecht, om David, niet. En wat verder volgt, 132 vers 6, 9 en 12. Wij gaan luisteren naar de zalving te Betanië vanuit de versen Markus 14, 1 tot en met 10. Gemeente, we vertoeven ditmaal in het huis van Simon. Simon de Melaatse. Simon de Melaatse heeft de Heere Jezus uitgenodigd tot een liefdemaaltijd. Dat deed hij uit dankbaarheid om wat Christus aan hem had gedaan. Want de toenaam, namelijk de Melaatse, zegt op zichzelf al genoeg. In die toenaam is Simon een sprekend voorbeeld van het wonder dat Christus aan hem gedaan heeft. Hij zit daar in zijn eigen huis, midden in de gemeenschap. Maar er is ook een tijd geweest dat hij in die gemeenschap niet zijn mocht vanwege zijn ziekte. En dat hij moest uitroepen wanneer iemand hem naderde: onrein, onrein. De melaatsheid was een ziekte die de medicijnmeester niet genezen kon. In Israël werd deze ziekte kortweg genoemd de plaag of de slag. Dus Simon zat in zijn huis als een toonbeeld van genadewonder. We weten uit de schrift dat niet alleen Simon daar was met Christus en zijn discipelen, maar ook dat Lazarus er was met zijn zusters. Het evangelie van Johannes beschrijft ons dat Lazarus ook aan die tafel zat van die liefdemaaltijd Christus aangeboden. Lazarus zat er niet minder als een sprekend wonder van wat God gedaan had. Want het was dezelfde Lazarus, van wie ze eens hadden gezegd, nog maar een half jaar geleden: Heere, hij riekt al. En nu zit hij daar aan de tafel van Simon. Lazarus is niet een man van wie we veel woorden weten. Er is eigenlijk niet één woord uit zijn mond bekend. Maar dat hoeft ook niet. Hij spreekt al genoeg als hij daar zit, als het wonder van God. Woorden doen het tenslotte ook niet. We zullen zelf een woord moeten zijn dat spreekt als een bewijs van wat God gedaan heeft aan onze ziel. Het is toch eigenlijk een kostelijk gezelschap daar in het huis van Simon. Want weet u wie er ook zijn? De zusters van Lazarus, Martha en Maria. En nu heeft Martha niet zo diep gezien in de verborgenheden des Heren als Maria het heeft mogen doen. Maar ze was toch niet minder aan Christus verbonden in de liefde. Martha was weer bezig met het dienen, maar nu diende ze toch anders dan voorheen. Want van dit dienen valt er niets te bestraffen. En we zien ditmaal in Martha de dienende liefde tot de Heren. Maria was er ook. En nu gaat het in dit gedeelte niet om Maria. Het gaat om Christus. Maar wat wordt Maria door Gods geest hier heerlijk gebruikt? Want Maria gaat hem zalven met het oog op zijn begrafenis. Maria, die zo graag aan de voeten van Christus zat, die zoveel van hem heeft gehoord en zoveel heeft geleerd. Och, ze is het immers ook. Aan zijn voeten valt het meeste te leren. In een dienende liefde kun je nog wel eens de verborgenheden voorbij lopen, zoals Martha deed. Maar Maria heeft goed geluisterd. Dat zal ook nu blijken uit wat ze doet. Het is de laatste keer dat Christus in het huis van Bethanië is. Het is de laatste keer dat ze tezamen een liefdemaaltijd hebben. En nu het de laatste keer is, komt het juist van pas wat Maria doet. Nu gaat Maria het allerbeste van wat ze heeft aan de Heere geven. Het allerbeste. Want het is toch één van beide. Die Christus is ons niets waard. Of hij is ons alles waard. Alles of niets. Als de Heere alles waard is geworden, al hebben we nog maar een kruimel van die borgtocht gezien, dan vraag je niet met hoe weinig je kunt toekomen, maar dan vraag je met hoeveel hij verheerlijk mag worden. Want wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Christus wordt hier gezalfd. Van die daad van Maria zegt hij zelf. Ze heeft gedaan wat ze kon. Het is dus niet eens gezegd dat Maria zo rijk was. Dat ze zulke dure nardes aan Christus wijde. Maar ze heeft gedaan wat ze kon. Hierin is de liefde volkomen. Waar Maria doet wat ze kan, dan giet ze op een gegeven moment aan die tafel de ganse fles met kostelijke nardes over het hoofd en over de voeten van Christus. Zodat het hele huis vol wordt van de heerlijke geur van die dure zalf. En tegelijk met die kruik giet ze haar hele hart uit. Het zijn ook hier weer geen woorden. Och, wat zijn woorden. Maar het is hier een daad. Waarin ze zichzelf uitgiet met al wat ze heeft voor de Heere. Maria giet de hele fles leeg, zeiden we. Dat was tegen de gewoonte in. Want het was de gewoonte met zulke dure nardes om slechts een paar druppels uit te gieten op het hoofd van de gast die men vereren wilde. Zo'n hele fles kon niet, dat was te duur. Maar Maria doet het niet met druppels. Ze doet het met een ganse stroom. Al wat erin zit en al wat ze bezit. Het is waar dat ze de andere gasten met deze nardes niet vereert. Maar ze heeft het dan ook alleen voor hem bewaard. En daarom bleef er niets voor een ander over. Wat een kostelijke trek in het geestelijke leven. Als dat geloof door de liefde werkzaam is, want de laatste en de enige die Maria ten slotte overhield was Christus. Het behoeft niet meer gezegd te worden dat dat een liefdedaad was. Een daad van het hart. In de ware liefde komen woorden tekort. Het behoeft ook niet meer gezegd te worden dat het uit dankbaarheid is. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Want Maria doet niet zomaar wat. Het is er een bewijs van dat en wat met haar gebeurd is, ze doet het uit erkenning. Maria doet het uit de erkenning dat Jezus de Christus is. De Zoon van God. De van God gezalfde, de zaligmaker. Ze heeft een goed werk aan mij gedaan, zegt de Heere Jezus later. En dat goede werk is niet dat Maria de Christus heeft geholpen. Een goed werk te doen in het koninkrijk van God is niet dat Christus geholpen wordt. Dat is niet een meewerken. Want dat was een remonstrantse daad geweest in dat goede werk. Maar een goed werk wat ze hier doet, is dat ze Christus erkent in zijn zalving. Dat ze hem erkent als de borg. Als de goël die zalf spreekt ervan dat er van haar niets bij was. Want ze is zelf geen druppel waardig en een ander ook niet. Maar ze eindigt in al wat ze bezit en al wat ze kan in de borg en zalig maken. Ze heeft dat gedaan, zegt Christus, met het oog op mijn begrafenis. Tot voorbereiding van mijn begrafenis. Want het zal over een week zijn dat Christus in het graf ligt. Het is op die dag vrijdag en de volgende week is het de vrijdag voor de Sabbat. En dan zal hij begraven worden. Ze heeft het gedaan tot voorbereiding van mijn begrafenis. Want een gestorven lichaam werd in het oosten altijd gezalfd met zalf. Het is hier de zalf waarmee een stervende koning gehuldigd wordt. We zeiden dat Maria veel gezeten heeft aan de voeten van Christus. Wat heeft ze daar aan zijn voeten toch veel geleerd? Ze heeft daar niet voor niets gezeten. Maria heeft daar geluisterd. En hier wordt het ook waar wat Jacobus zegt. Een iegelijk mens zij ras om te horen en traag om te spreken. Maria heeft daar zo geluisterd en wie veel geluisterd heeft, die heeft veel van zichzelf verloren. Want wij zijn zulke praters. We zijn ook na ontvangen genade zulke mensen die nog zoveel weten. En die daarom nog zo graag onze mond roeren en in al dat praten nog veel onszelf voorbij praten. Maar Maria heeft geluisterd in de stilte en in de onderdanigheid. Maria heeft tijden gekend dat ze uitgepraat was. En ze heeft het maar nooit geweten en is daar altijd onderwezen moeten worden. En nu de vrucht. De vrucht van het luisteren is dit. Dat ze hem zalft tot zijn begrafenis. Dat hadden de discipelen niet kunnen bezien. De discipelen hadden helemaal geen oog voor het lijden en sterven van Christus. Wees gerust, zeggen ze. Dat zal u geenszins geschieden. Maar Maria had geluisterd. En dat had haar leven en haar geestelijke stand zo verdiept. Dat ze er een oog voor had dat Christus moest sterven. Ze had een oog voor zijn borgtocht. Want als Maria hem zalft, doet ze dat als een profeet. En als een priester. En als een koning. Hier wordt de Christus gehuldigd, vereerd en erkend in zijn drievoudig ambt. Ten eerste als profeet, want hij had het zelf gezegd dat hij sterven zou. Hij heeft het voorzegd, maar de discipelen hadden het niet verstaan. Maria heeft het geloofd en erkend. Maria heeft het beleefd, een profeet, die sprak van zijn vernedering. De discipelen wilden maar dat hij sprak van zijn verhoging. En ze hadden de plaatsen al verdeeld in het koninkrijk van God. De een aan de linker en de ander aan de rechterzijde. Maar Maria had dieper gezien en geleerd aan de voeten van deze profeet. Dat alzo de Christus moest lijden en dat hij moest sterven. Opdat de kerk van God verlost kon worden. Ten tweede zal ze hem ook als een priester. Want als een staatsie doet dat tot voorbereiding van mijn begrafenis, dan is hier de priester die de dood ingaat voor zijn volk. Dan is hier de enige hoge priester die niet komt met het bloed van stieren of bokken, die tegelijk het offer is en tegelijk de priester. Maria zalft hem hier met het oog op zijn begrafenis, een stervende hoge priester, opdat het leven verworven zou worden voor zijn volk en kerk. Ziet, ze zalft hier het offerlam. Ze zalft hier het offer. Ze zalft hier het lam van God dat de zonden der wereld wegneemt. Ze doet het met het oog op zijn begrafenis. Niet alleen de profeet en de priester wordt hier gezalfd, maar ten derde ook als koning. Want in deze nardus is er ook een kostelijke geur van liefde, maar ook van overwinning, die de dood heeft overwonnen. En zo is in haar zalving dat Maria zich vastklemt aan een stervende koning van wie ze gelooft dat hij niet sterven zal, maar dat hij opstaan zal uit de doden. Ze heeft het in haar eigen huis vernomen en bij haar eigen broer gezien. Ik ben de opstanding en het leven. Maria zalft hem en dan zalft ze hem als een stervende koning. En hier wordt het woord vervuld wat de profeet zegt. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Hier hebt u de betekenis van de zalving. Wat zal dat een voorrecht zijn, als wij dat geestelijk mogen verstaan. Een Christus te erkennen als een stervende koning, als een priester, als het lam van God. En Christus te erkennen als de profeet die het voorzegd heeft dat hij dit alles lijden moest. Want die zalf, daar zullen we iets van moeten hebben. Want het is de erkenning van de borg en zaligmaker. En als hij niet erkend wordt, dan kunnen wij niet zalig worden. En nu zijn we in de lijdensweken. Maria heeft in zijn graf gezien. Wat denkt u? Wat denk jij van de Christus? Zou u zo Christus begeren? Hebt u? Heb jij die nodig? In zijn graf te zien. Hebt u, heb jij dat wel eens, ook wel eens mogen doen? Door genade? Dan hebben we eerst in ons eigen graf gezien. Dan zijn we eerst de doodwaardig geworden. Dan hebben we eerst het vonnis onderschreven met onze eigen hand dat er voor ons geen hoop meer is in dit leven. Als er zulke hopelozen nog zijn, och, daar is nu ook de Christus. Die Christus. Ze deed het met het oog op zijn begrafenis. Want wie met de dood voor ogen loopt en wie de dood van zichzelf moet onderschrijven, kan het ook niet met minder doen dan met een stervende Jezus. Wie in zijn eigen graf heeft gezien, van zijn tijdelijke, van zijn geestelijke en van zijn eeuwige dood, kan niet meer zonder hem. Wat zouden het dan gezegende lijdensweken kunnen worden om in zijn graf te mogen zien. En nu is er maar één goed werk wat we doen kunnen in het begin van deze lijdensweken. En dat goede werk bestaat niet hierin dat we er nog iets bij doen. En dat er nog iets komen kan van onze kant. Maar dat goede werk dat Maria deed bestond hierin, we zeiden net reeds, dat ze hem erkende als de Christus, de Zoon van God, als de borg en als de zaligmaker. En zo is er maar één goed werk dat we kunnen doen. En de rest is prutswerk. Dat is verloren werk. Maar daar moeten we komen. En de Heere geven het door genade, door zijn geest, ook aan u, ook aan jou. Volk van God, om met die zalf de Heere te zalven. Al is het maar één druppel. Het is toch volkomen noodzakelijk dat de stervende koning erkend wordt als het lam van God. En dat het minder niet kan dan alleen door de dood en door het graf. En ziet, de geur van die zalf werd verspreid in heel dat huis. En nu zou je toch waarlijk zeggen, die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. Nu zou je toch waarlijk denken dat ze allen diep onder de indruk waren vanwege die liefdedaad van Maria. Maar nog veel meer vanwege de verering van die borg. Maar dat valt tegen. Dat valt daar even tegen, want nu is de Satan er ook bij. Nu zit er tussen die liefdegeur meteen een kwade damp van de hel. En nu ze meteen de stank van wat er openbaar komt daartegenin. Want nu is Judas daar ook. In onze tekst is de naam van Judas niet genoemd. Maar we weten het toch uit de andere evangeliën dat het Judas geweest is. Die zei het had beter voor de armen besteed kunnen worden. En de discipelen hebben toen met Judas meegepraat. In het huis van Simon komt Maria tegen Judas. De een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. En ziet, Judas begint met rekenen. Hij begint te rekenen. Als hij de fles ziet uitgieten, zijn dat voor Judas meteen cijfers. En hier komt Judas al openbaar dat hij begint te rekenen, want de liefde rekent niet. En als hij de liefde had gehad en als hij de liefde had gemerkt in de discipelen ook, want die stonden hier ook schuldig aan, dan hadden ze niet gerekend. Nou, zegt Judas, dat is toch geen kleinigheid. Zo'n dure fles met nardus, die fles is wel meer dan 300 penningen waard. En het normale loon van een arbeider was 1 penning per dag. Dus dan was de waarde van die fles bijna een jaarloon. En dat wordt zomaar in 1 keer uitgegoten door Maria. Is dat geen verkwisting? Nee, daar is Judas het niet mee eens. En hij zegt tot de discipelen dat dat beter aan de armen besteed kunnen worden. Dat was beter geweest. Dan waren er een hoop armen geholpen. Met hetzelfde geld vind je dat ook niet, Petrus, of Jacobus, of Thomas? Vinden jullie dat ook niet? Ja, zeggen ze, dat vinden wij ook. Het is zonde van het geld. Wat doet Maria nu toch dwaas? Wat doet ze nu toch onwijs? Om dat zomaar ineens uit te gieten. De arme mensen snakken naar een penning en hier worden zomaar 300 penningen vergoten. Nou, dat had wel anders gekund. Och, op zichzelf is dat nog waar ook. Dus Judas had de schijn mee. En tegen de schijn valt in de regel nog bitter weinig te zeggen. De schijn heeft soms nog meer en een betere gestalte dan de werkelijkheid. Judas komt met de schijn van godzaligheid en krijgt de discipelen mee. Ze beginnen mee te praten, want ziet u, daarom is het dat Judas ook altijd berekend is. We lezen van Judas in de schrift nooit van bepaalde zijsprongen. Hij was wel wijzer om dat te doen. Daar was hij te slim voor. Wat Judas zei was goed berekend en daarom had hij zoveel achting. Maar het was bedrog, want ze wisten niet dat Judas een dief was. Als de discipelen geweten hadden, als ze erachter hadden kunnen zien, och, dan hadden ze dat niet gezegd. Want ze hadden toch een liefde tot Christus. Maar nu worden zelfs de discipelen aan het wankelen gebracht door de schijn van de godzaligheid door deze Judas. De discipelen wisten niet dat hij een dief was, maar intussen zou het toch beter zijn om aan te kloppen als je arm was, bij Maria dan bij Judas. Want het verlies waar Judas het over had, was allemaal bedoeld als zelf. Verlies, hij had het liever zelf in de beurs. Daar heb je het nu. De schijn bedoelt altijd zichzelf. Die werkt altijd op zichzelf aan. En dat doet de schijn niet openlijk. Maar zo ontzettend berekend. Dat je er alles voor geven zou en dat het nog meer lijkt dan de werkelijkheid. De schijn heeft altijd wat te zeggen. Als er wat goeds is, heeft de schijn er altijd wat kwaads van te zeggen. En dat niet met minder ernstige woorden dan zoals Judas hiermee openbaar komt. Hoe komt het dat de schijn altijd wat te zeggen heeft? Oh, dat komt omdat ze nog nooit wat goeds geproefd hebben. Dat komt alleen omdat ze niet weten hoe goed het kan zijn in de uitstorting van de liefdedaad uit het hart tot de Here. Daar hebben ze geen ervaring mee. En hierom was het Christus, was Judas niets waard. Laat het dan zijn 10 penningen, 30 penningen, waarvoor hij Christus verkocht heeft. Maar meer was voor Judas de Christus niet waard. Dat zat erachter. Met al de schijn en met al de waarheid had hij nog nooit de waarde in Christus gezien. En nog veel minder in hem beleefd. Och, wat is het toch nodig om voorzichtig te zijn. Waar het om gaat is dit. 2 komen er hier openbaar. Maria en Judas. En wanneer komen die 2 openbaar? Als het gaat over de dood van Christus. Ze komen openbaar bij het sterven van Christus. Maria en Judas. Ze hebben lang samen met Christus mee kunnen gaan. Judas 3 jaar lang. Het kan zijn dat er 2 lang samen gaan. De schijn en de werkelijkheid, dood en leven. Maar de tijd zal het toch leren. En wanneer is het die tijd? Bij een stervende koning. Dan vallen schijn en werkelijkheid uit elkaar. Dan stoten ze zich op de rots Christus. Dan ergeren zij zich. En dan wordt hij een struikelblok tot een eeuwige dood. Deze is gezet tot een val en tot een opstanding. Daarom hebben we dat 10e vers erbij genomen. Waarin we lezen dat Judas toen naar de overpriesters ging om hem over te leveren. Voor 30 zilveren penningen. Maria vond het niet te veel. Ze vond het eerder veel te weinig. Want ze had de dure prijs van zijn dood gezien. Van zijn sterven. Van zijn begraven worden. Van zijn vernedering. Och, dan is er niets te veel. Dan kunnen we nooit genoeg die dankbaarheid betonen voor wat hij heeft gedaan aan zulke dode zondaren. De discipelen hadden het niet begrepen en niet gezien. Maar Judas had het door en hij valt over Christus ten dode. Zo is het nog. 2 gaan hun weg bij de dood van Christus. De een vindt zijn eigen dood in zijn dood. Maar de ander wil niet sterven, maar leven. Waar de dood van Christus komt, daar leven de doden, maar daar sterven ook de levenden. In de geur van de zalving komt het ook openbaar wie wij zijn. In de geur van de borgtocht komt het openbaar wie we zijn. Al kunnen we misschien ook ver meegaan als Judas en de schijn mee hebben, zelfs de schijn van de godzaligheid. We kunnen ons dan nog stoten aan een middelaar. Die sterven moet. Zie, nu is er voor u en voor mij nog hoop. Want hier is het Lam Gods dat gezalfd was. En dat Lam Gods vraagt er niet naar hoe hopeloos het staat vanuit onze kant. Voor onze zonden is er geen hoop. Voor onze lelijke zonden niet. Die we nog wel graag kwijt willen. Want een ieder wil zijn lelijke zonden nog wel kwijt. Maar ook voor onze dierbare zonden niet. Die we nog graag in de watten leggen. Die moeten ook aan het kruis. met hem gekruist, met hem de dood in. En als het dan gaat over de dierbare zonden ziet, daar gaat Judas om hem over te leveren. Want dan is de zonde ons meer waard dan Christus. Diep ontdekkend. Maar het is toch één van beide. Of Maria, of Judas. Dat komt ook openbaar in wat we nu willen gaan zingen. Uit Psalm 73, het 14e vers. Wie ver van u de wilde zoekt, vergaat er lang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit, die afhoereren en u de trotse nek toekeren. Maar het is mij goed, mijn zaligst lot nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem, geheel en al, de Heere, wiens werk ik roemen zal. Psalm 73, vers 14. En zodra dat Maria deze kostelijke daad heeft verricht, komen de walmen van de hel haar tegen in de vorm van de schijn van de godzaligheid. Maria kan op dat moment de schijn ook niet van de werkelijkheid onderscheiden. Heeft ze dan verkeerd gedaan? Is het dan niet goed wat ze heeft gedaan? Daar komt de strijd. Daar komt de aanvechting in het hart van Maria. Dat blijkt ook uit onze tekstwoorden als de Heere zegt: waarom doet gij haar moeite aan? Dus Maria trekt het zich aan en Maria krijgt er last van. Het is ook geen kleinigheid om die wijze Judas tegen te krijgen. Tegen Judas valt niet zo makkelijk te praten, want hij kwam uit Judea. De andere discipelen ook tegen, want de andere discipelen praten met Judas mee. En dan weet Maria het niet meer. Ze doen haar moeite aan. Ook in geestelijke dingen wordt er wat meegepraat. wat zo bitter weinig gezegd, wat er eenvoudig in de ziel leeft. En met al dat spreken kan er nog zoveel bedekt worden. De discipelen praten met Judas mee uit onkunde, dat is erg. Als het volk van God met de schijn mee gaat praten, uit onkunde. Het is een bewijs dat het altijd maar weer nodig is om te zitten aan de voeten van de Heere Jezus, om op de grond te zitten. Maar gelukkig, Maria hoeft het voor zichzelf niet op te nemen, dat is een voorrecht. Al vallen er nog zoveel klappen en al wordt u nog zoveel toegeroepen, gewogen en te licht bevonden, u hoeft het voor uzelf niet op te nemen. Want Maria mag weten dat Christus het weet. Een voorrecht. Dat iemand weten mag dat God het weet. In alle moeite. In alle verlegenheid. In alle verslagenheid. Want je kunt er van ondersteboven rollen als Judas met zijn schijn begint te praten. En ik krijg dan ook sommigen van het volk van God mee. Dat valt niet mee. Och, wat is er nog veel verkeerd begrip, vindt u dat ook niet? Wat is er nog ontzettend veel onkunde, de Heere geven, dat we na ontvangen genade onszelf als de meest onkundige maar kennen mogen. Want ach, die wijze mensen, ze kunnen een ander nog niet eens begrijpen. Eli kon niet verstaan dat Hanna zo ernstig in het gebed was. Hij dacht dat ze dronken was. Een dronken Hanna zag hij aan voor die biddende, godvruchtige Hanna. Wat kunnen we ons in elkaar nog diep vergissen? De discipelen dachten beslist nog dat ze wijzer waren dan Maria. Ze dachten beslist nog dat ze beter zagen. Maar de Heere neemt het voor haar op. Dat is gelukkig. Laat af van haar, zegt Christus. Waarom doet ge haar moeite aan? De koning verdedigt zijn schaap tegenover de wolf. Dat is altijd nog zo geweest. Hij neemt het op voor de zijnen, want de zijnen, hij is er één mee geworden. En wie aan de zijne komt, komt aan hem. Maria behoeft zich niet te verdedigen. Ze krijgt een voorspreker. Ze had een voorspreker bij God de Vader. Maar ze had ook een voorspreker tegenover de mensen. In alles is Christus haar voorspreker. Als de discipelen hier zo bezig zijn met Judas aan het hoofd, dan hebben ze het wel over Maria. Maar dan noemen ze de naam van de koning niet. Dat durven ze niet. En Judas zeker niet. Hij zal wel voorzichtiger zijn. Hij weet goed wat hij zwijgen moet. Maar het wordt zo dat de Heere het voor Maria opneemt. Omdat het aan hem gedaan was. Aan hemzelf. En nu was die zalf berekend als een verlies. O, denk het eens in. Als een verlies wordt het geacht wat er aan Christus wordt gedaan. Hoe ver waren ze weg? Het is een verlies wat er aan die koning gedaan wordt. Daarom neemt hij het ook voor Maria op. Want het gaat hier tenslotte niet om Maria. Maar het gaat om hem. Want voor Christus is het een verkwikking. Nu hij staat aan de poorten van zijn lijden en sterven, die olie die Maria over het hoofd en de voeten giet. Het is de zalfolie van de Vader waarmee hij gezalfd is. Want zijn kerk komt hier te bevestigen dat hij de waarachtige en de wettige borg en zaligmaker is om zondaren zalig te maken. We zeiden toch, het Lam Gods wordt hier gezalfd. De Heilige Geest heeft ervoor gezorgd dat de borg een plaats vond in het hart van zijn kerk. Al was het dan alleen maar in het hart van Maria. Want Gods geest zorgt ervoor dat de borg verklaard wordt. Dat de borg verstaan wordt. Die daarom de zondaar meeneemt naar zijn eigen graf om daarin de verheerlijking van de koning te zien in zijn begrafenis. Wat Maria deed was een verkwikking, maar wat de discipelen deden was een verzwaring. Daarom, volk des Heren, wat ontdekkend en wat kunt u nog veel het lijden van de Heer Jezus verzwaren. Het lijden verzwaren met een zekere schijn, zonder werkelijkheid. Het lijden verzwaren met een zeker meepraten met de Judassen van de schijn. Zonder persoonlijk te verstaan wat de zalfolie betekent van de borg Jezus. Och, hoe is het dan nodig, nu de lijdensweken er zijn, om aan de voeten te zitten van hem die zichzelf vernietigd heeft in de dood des kruises. Christus zei, de armen hebt gij altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. O, er zal een tijd komen, onbekeerde zondaar, dat u wel alles zou willen geven. Al uw bezittingen, om die Jezus te mogen hebben tot uw deel. Maar als het dan maar niet te laat is. U hebt hem niet altijd. Bedenk dat goed. U hebt hem niet altijd naar het vlees. Mocht u dan daarbij bepaald worden dat u niet zalig kunt worden. Of u zult die borg moeten erkennen. U zult iets van die zalving verstaan moeten, waarmee Christus gezalfd is. En wat bent u dan? Dan ben jij een gevallen mens. Dan ben je een mens die ook altijd maar moet leren aan de voeten van die borg en zalig maken. Volk des Heren ten slotte, hij is uw liefde eeuwig waardig. Och, dat kan in dat lijden uw liefde openbaar mag komen. Dat dan in uw liefde, in dat lijden uw liefde openbaar mag komen. Dat u dan ook met uw narden zult mogen komen door de werking van de geest. Want die geest hebt u ervoor nodig om de borg te erkennen. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Dat hebben we gezongen. Want dan zal het een liefdegeur worden, die elk tot liefde zal nopen. En hoe meer liefde, hoe groter zondaar. En hoe groter zondaar, hoe meer liefde. Misschien bent u een onbegrepene. Misschien bent u een miskende. Misschien bent u een naamloze. Misschien bent u een vertredene. Het komt er maar op aan, weet God het ook, hoe het staat. En mag u zeggen in deze Heere, mijn zuchten is voor u niet verborgen. Want al wat gedaan werd uit liefde tot hem, dat houdt zijn waarde en dat zal eeuwig bestaan. Dat geven de Heere om die uitgangen der liefde te kennen en te mogen beoefenen. Want in die uitgangen komt er een liefdeband tot die koning. Het is de geur die dan van die koning uitgaat. Dan wordt de koning geheel verheerlijkt aan zijn tafel. Ook in zijn lijden. Een stervende koning. Een stervende priester. En een stervende profeet. Die kan alleen tot heil en tot zaligheid wezen. Want indien we niet met hem vernederd worden, we zullen ook nooit met hem verhoogd worden. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, u gaf het ons in dit stille uur, dat we met elkaar hebben mogen luisteren naar die bijzondere zalving. Want u bent, o Heere Jezus, geheel gewillig de dood ingegaan om nu voor nietige, zondige stervelingen het leven te verwerven. O, wat is dat een wonder! En wat is dat een troostwoord in een tijd waarin zoveel over ziekte, over moeite en over zorg gesproken wordt. Heere, laat uw woord dan kracht mogen doen. In een tijd vol van angst, in een tijd vol van verwarring. Dat het ons nou op die plaats, namelijk aan uw voeten, zal mogen brengen. En bewaar ons voor berekendheid, zoals een Judas dat deed. We danken u met de familie Overbeke voor dat u het wel hebt willen maken in de geboorte van hun dochtertje. Heren, dat ze haar maar veel aan u en haar genadetroon mogen opdragen. Wilt u zijn met moeder en kind? Wilt u ze herstel geven en alles wat nodig is? Wilt u ook zijn met hen die in spanning leven? Spanning vanwege onderzoeken. Spanning vanwege uitslagen. Wilt u met hen zijn? Ook in deze tijd van verwarring en van moeite. Dat ze mogen weten van die rust die er bij u te vinden is. En Maria wist ervan. Het was voor haar de beste plaats. Heere, wat zal het een wonder zijn. En geef dat het ook voor ons zou mogen gelden. Dat we door genade die plaats ook hebben leren kennen. Zo zeggen we u dank voor wat u ons gaf. Wilt u met ons zijn en wilt u met ons gaan. Ook in deze bijzondere zondag wilt u het nog goed maken. Als we ook vanmiddag weer opnieuw mogen horen vanuit uw woord. Maar dan vanuit een ander gedeelte ervan. Van het lijdensevangelie van uw lieve zoon. Om zijnentwil alleen. En vergeef al het verkeerde uit genade. Amen. Zingen we tenslotte nog van Psalm 133 en daarvan het tweede vers: die liefdegeur moet elk tot liefde nopen, en wat verder volgt. De gelezen predikatie is van wijlen dominee F. Bakker. Eindigen wij met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.